Ja, we gaan met elkaar nadenken over een stukje dat misschien niet zo heel bekend is. Het komt uit de tweede brief aan de Korintiërs, uit hoofdstuk 7, de versen 1 tot 5. En ik heb het, zo goed en zo kwaad ik dat in mijn eentje kan, dus het is meer zo kwaad dan zo goed. Want we doen het toch met een groepje als we het echt gaan vertalen, maar heb ik het toch geprobeerd om te zetten in een vorm van een concordant, proeven van concordant vertalen, waardoor sommige woorden wat misschien wat scherper toch naar voren komen in dit gedeelte. En dat gaat dan als volgt: deze belofte dan hebbend, geliefden, zouden wij onszelf reinigen van iedere bezoedeling van vlees en geest. Heiligheid voltooiend in vrees van God. Wees ruim voor ons. Wij doen niemand onrecht aan. Wij verderven niemand. We zijn niet hebzuchtig naar iemand. Ik zeg dit niet ter veroordeling, want ik heb tevoren verklaard dat jullie in onze harten zijn. Om samen te sterven, om samen te leven. Mijn vrijmoedigheid is veel naar jullie toe. Veel is mijn roem over jullie. Ik ben vervuld met de vertroosting. Ik stroom over in de vreugde in al onze verdrukkingen. Want ook bij ons komen in Macedonië heeft ons vlees geen ontspanning. Maar zijn wij in alles benauwd gemaakt. Gevechten buiten, vrees van binnen. Nou, Mark, zoek maar lekker een ander plekje op. Hoe blijf je daar zitten? Ja, ik begon te snel. Ik denk, oh, hij zit een beetje te draaien op drie stoelen. Goed, het gaat over, en dat is eigenlijk het thema voor vandaag, en dat komt uit vers 1. Deze belofte, dan hebben geliefden, zouden we onszelf reinigen van iedere bezoedeling van vlees en geest, en dan komt het, heiligheid voltooiend in vrees van God. Heiligheid voltooiend in vrees van God. En dat is eigenlijk een hele vreemde uitspraak. Heiligheid voltooiend. Is het dan niet allemaal van God? En we zijn zo bekend met de woorden uit Romeinen 11, zo vanaf 2:33, dat alles is uit hem en door hem en tot hem. En zou dan iemand hem nog raad geven? Of advies geven? Nou, dat is onmogelijk. En dan denken we, ja, alles is uit God. En dan bekruipt soms misschien de gedachte dat wij een soort marionetten zijn. Of ik heb het wel eens robots genoemd. Dat God aan, met zo'n houtje met allerlei draadjes. Nou, dat is een flink stukje hout dan, en een heleboel draadjes, denk ik, met zoveel miljarden mensen en omstandigheden, en dan nog een heel universum om te besturen. En, maar dat hij dan trekt aan het touwtje en dan gaat onze arm omhoog of omlaag, of we zakken door onze knieën, of enzovoort, enzovoort. Is dus, als we denken aan alles is uit hem en door hem en tot hem, is het dat dan? En daar heb ik over nagedacht, mede op grond van deze tekst. En er wat over nagelezen. Zouden wij onszelf reinigen, staat er. Nee, maar dat moet God toch doen? Ja, maar hier staat dat wij onszelf zouden moeten reinigen. Kijk, en dan kan je in de gedachte daarover, kan je teruggaan naar het beginpunt. Alles is uit God. Kijk, wij kunnen onszelf niet reinigen. Dat is de ene kant van het verhaal. God kan dat alleen doen. En hoe zit dat dan, dat evenwicht tussen het is uit God, maar ook de uitspraak, we moeten onszelf reinigen. Heiligheid is van God, apart gezet, hè? Maar hier staat dat we heiligheid zouden voltooien. Het een is van God, hij zet ons apart. Hij is heilig en in Christus zijn wij voor zijn aangezicht smetteloos enzovoort. Maar hier staat wel dat we het moeten voltooien. Nou, dus daar zit weer als het ware die spanning in van het is uit God. En toch lijkt het erop alsof er ook een vorm van actie of activiteit bij ons vandaan komt. Dat is hetzelfde met de brief aan de Filippenzen waarin staat van dat wij onze redding niet zouden bewerken, maar uitwerken. Maar het woord werken zit daar wel in. Heb je dus, en dan is het wandelen op de goede werken die God tevoren bereid heeft, opdat we daarop zouden wandelen. Nou, daar klinkt heel duidelijk dat God vooruitkijkt en weet welke weg we gaan en wat we tegenkomen. Aan de andere kant is het, we mogen het wel uitwerken. Sommige dingen gaan, mag ik het zo zeggen, gaan door ons heen. En dan verandert het plaatje. En dan komen we, zoals Paulus ontdekte, als hij gered wilde worden om rechtvaardig te zijn, dan loop je tegen je beperking op dat niemand is rechtvaardig, zelfs niet één. Dus het is wel degelijk God die in ons een werk doet en voor ons een werk gedaan heeft in Christus. Door het geloof van onze Heer Jezus Christus zijn we gerechtvaardigd, hè? Vrijgesproken. Maar daar zit weer die, ja, dat evenwicht in. Aan de ene kant, alles uit God, weegt heel zwaar, want uiteindelijk is dat wel het laatste woord. En aan de andere kant, wat gaat er dan door ons heen? In welke mate zijn wij betrokken bij Gods werk in ons? Nou, en dat zijn zo wat gedachten, en daar hebben we het wel eens moeilijk mee. Ik heb er een keer een studie over gegeven in de Aker, hè. En dat ging dan over de farao. Die staat nog zelfs op het internet, dus misschien kan je het eens nalezen. Of naluisteren. Laten we eerst eens even met elkaar gaan kijken, wat is heiligheid? Wat is het wel en wat is het niet? Nou, heiligheid is geen zondeloosheid. Sommigen onder ons die denken dat wij zonder zonde zijn. Nee, Christus is zonder zonde. En in Christus ziet God ons als zodanig aan. Als zonder zonde. En God zal ook, zelfs wanneer wij voor de Bema zijn, niet terugkomen op zonde. Want Christus is voor onze zonde gestorven. Maar maak niet de vergissing dat je uit jezelf zonder zonde bent. Nu je tot geloof gekomen bent. Dan maak je een heel ernstige misvatting. Dus heiligheid is geen zondeloosheid. Heiligheid is ook geen staat van perfectie die we door menselijk gedrag of inspanningen kunnen verkrijgen. Heiligheid is een werk van God. En dan staat er een vervolgje op. Dat wordt uitgewerkt in het leven van een gelovige. Nou, en die uitwerking, is dat marionettenspel? Of, ik heb daar echt wel eens grote vraagtekens bij als mensen op die manier denken dat God met ons bezig is, dat we marionetten zijn. Ik heb wel eens een preek gehouden over omstandigheden, maar dat zijn geen touwtjes. Dat is, God gebruikt omstandigheden om ons te sturen, om ons te leiden, om ons een richting uit te krijgen. Maar dat wil niet zeggen dat touwtjes zijn aan ons vast. Nee, dat zijn de touwtjes die God aan de omstandigheden vastmaakt. En ons laat ontmoeten. En zo mogen we wandelen, zelfs waardig wandelen. Heiligheid kunnen we niet maken, maar we kunnen het wel ontvangen. En we kunnen het misschien ook zelfs weigeren. Het is een werk van God dat wordt uitgewerkt in het leven van een gelovige. En ik denk dat te maken heeft met het voltooien van onze heiligheid. Het woordje heiligheid komt maar een keer of vier, gek genoeg, in de schrift voor. Heiligen en heilig veel vaker. Maar het woordje heiligheid komt maar vier keer voor. En maar één keer komt het voor in de schrift op basis van dat God dat als het ware zo bepaalt. En het komt drie keer voor op een heel andere manier, wat te maken heeft met de tekst die we vandaag hebben, onze heiligheid voltooien. Ik zal het Laat het zo zeggen, heiligheid voltooid in de vrees van God, kan je zeggen het is een reactie op Gods uitnodiging. En daar kan je op ingaan, daar kan je niet op ingaan. Maar God nodigt ons uit om onze heiligheid te voltooien. Nou, en waar zit nou de sleutel van het heiligheid voltooien? En dat God ons geheiligd heeft, dat God ons apart gezet heeft. Nou, en nou gaan we het moeilijk maken. Ik ga zelfs twee Griekse woorden gebruiken. Wees niet bang. Er staat een Nederlands woord achter. Maar ik wil alleen maar die twee woorden gebruiken die we alle twee in de schrift hebben, in ieder geval in de NBG-vertaling, maar ik denk ook waarschijnlijk wel in een concordante vertaling. Je kan er moeilijk van wegblijven. Maar ik geef het alleen maar aan dat er verschil is tussen twee begrippen heiligheid. Nou, daar gaan we. Niet bang zijn, hè? Grieks. Geen Latijn. Zelfs geen vissers Latijn. Heiligheid 1, laat ik het zo maar noemen. In het vervolg strakjes, als ik wat laat zien over heiligheid, dan heb ik het over heiligheid 1. Dat staat hier bovenaan. En heiligheid 2. En je ziet het Griekse woordje is hagiotes. Wordt in de MBG vertaald met heiligheid. En het heiligheid 2 is het Griekse woordje hagiosune. Oh, dat is heel moeilijk te lezen. Ik heb het blauw gemaakt. Maar, nee, dat was slim. Ik heb helemaal aan het eind. Toen ik klaar was, heb ik alle schermpjes blauw gemaakt. En daarmee verdween dit woordje. Maar kan je het lezen? Heilig samenheid. Zie blauwe boek, heb ik erbij gezet. Want dit is wat in het blauwe boek staat, deze begrippen. En dat wordt ook, ik zal voor alle zekerheid nog even, heilig samenheid. Ja? Als ik nou alles wit maak, dan zie je het gelijk. Maar dan moet ik weer van allerlei dingen gaan doen. En dan krijg ik het dan weer op blauw. Nou, ik zal het niet doen. Heilig samenheid. Dat wordt ook vertaald met heiligheid. Dus als je het leest, dan denk je bij jezelf, nou ja, hetzelfde woord. En vreemd genoeg, het is niet hetzelfde woord. En daarom heb ik het hier verteld. En dat heilig samenheid komt voor in Romeinen 1 vers 4. In 2 Korinthe 7 vers 1, dat kan je ook bijna niet lezen, maar dat is de tekst waar we nu mee bezig zijn. En in 1 Thessalonicenzen 3 vers 13. Dus de twee begrippen heiligheid komen maar vier keer voor in het Nieuwe Testament. Althans in de brieven van Paulus, laat ik het zo zeggen. Wat is nu, ja, dat vreemde woord, heilig samenheid? Dat is een samengesteld woord tussen heiligheid en samen. Wat is dat nu samen? Ja, dan kun je zeggen, dat doen we met z'n allen of zo. Maar dat betekent het eigenlijk niet. Kom, we gaan even verder. Dat eerste, heiligheid 1, zal ik maar zeggen. Hè. God heeft ons apart gezet. Heiligheid kan je zeggen apart gezet. Heiligheid die wij in Christus Jezus hebben, dat betekent dat God ons aanziet in Christus. Hij ziet Christus en in hem zijn wij als het ware verscholen, maar we zijn er, alle gelovigen zijn in Christus daarbij ingesloten. En dat is heel bijzonder natuurlijk. Dat hele begrip in Christus, dat is voor sommigen best moeilijk, want het is wat abstract natuurlijk. Maar als ik zeg, alle mensen waren in Adam, toen we er nog niet waren, waren we toch al in Adam. Sterker nog, als we nog verder teruggaan, toen God in Christus alles geschapen heeft. De eerste daad van God was eigenlijk zijn enige geboren zoon. Scheppen. En door Christus voert hij alles uit. Heel het voornemen, heel het plan van de eonen worden in Christus uitgevoerd. Dus zelfs voordat Adam geschapen werd, was Adam al in Christus. Dat is het alomvattende, zal ik zeggen. Maar toen Adam geschapen werd, verwekte hij nakomelingen. En uiteindelijk zijn wij een van die nakomelingen van Adam. Dus, figuurlijk gesproken, waren wij in Adam, toen wij geboren werden, kwamen we tevoorschijn. Maar we zijn voortgebracht uit het geslacht van Adam. Nou, is dat een beetje duidelijk? Nou, precies hetzelfde is het met Christus. Precies hetzelfde. Alleen, God heeft een bepaalde groep daarvoor apart gezet. Die noemen we gelovigen. Nou, als je het Grieks leest, dan noemen ze dat zelfs heiligen. Gelovigen. Hetzelfde woord is eigenlijk voor gelovigen, kan je zeggen, is heiligen. Wij zijn in Christus. Wij zijn dus, omdat God ons ziet in Christus, vlekkeloos, onbeschuldigbaar. Waarom? Omdat Christus dat is. Dat is bijzonder, hè? Maar dit woord heiligheid heeft dus alles te maken met wat God gedaan heeft en wat Christus gedaan heeft. En wij zijn daar, als het ware, in meegenomen. Nou, dus hier hebben we part nog deel aan. Alles is daarin van God en door Christus uitgevoerd. Kom ik over? Is het een beetje. Nu gaan we het over heiligheid 2 hebben. Die heilig samenheid. Nou, en het woordje samen, dat heeft te maken met alles wat met heiligheid samenhangt. En dan kom je terecht dus in dat gebied waarin wij mogen ingaan op de uitnodiging van God. Onze heiligheid voltooien. Dat is de uitnodiging van God. Het zijn de praktische gevolgen die voortkomen uit het feit dat God gezegd heeft dat wij heilig zijn. Onze heiligheid is niet uit onszelf, is uit God. Maar God geeft dan ook, omdat hij ons apart zet. Waarom zou God ons apart zetten? Wel eens over nagedacht. Waarom zou God ons dan apart zetten? Misschien zijn alle andere mensen wel apart gezet. Zou ook kunnen. Dat is een ietsje andere benadering. Maar gelovigen zijn heilig. En het wordt over het algemeen niet van de ongelovigen gezegd. Dus wij zijn apart gezet. En waarom heeft dat God dat gedaan? Ons apart zetten? Omdat hij met ons een plannetje heeft dat wij mogen uitwerken door zijn kracht. In wezen zijn we daarin navolgers van Christus. Christus is namelijk de heilige van God. Nou, ik heb een paar teksten zo van, ik denk van ja, Gijs, ze zeggen wel, maar ik heb maar een paar teksten erachter gezet. Maar Marcus 1 vers 24, Lucas 4 vers 34, Johannes 6 vers 69. En ook uit de Openbaring heb ik een tekst gehaald. Hij is de ware en heilige. Er zijn zoveel andere teksten over de heilig, dat Christus heilig is. Dus Christus is apart gezet van alle andere mensen. Hij was al apart gezet van alle hemelingen voordat er mensen waren. Want hij is de enige zoon van God. In zoverre als we dat letterlijk nemen. Hij is, laten we het dan ietsje anders zeggen, want ook wij worden zonen van God genoemd. Hij is de eerstgeborene, gewordene, letterlijk, van heel de schepping. Hij is Gods eigen zoon. En wij zijn ook wel zonen, zelfs onze zusters. Gelovige zusters zijn zonen, maar dan is dat een beeldspraak. Maar wij zijn geadopteerd. Wij zijn door adoptie, God heeft ons aangenomen, zijn wij zo met God verbonden, alsof we zonen zijn. Maar Christus is werkelijk de enige geborene, de eerstgeborene van heel de schepping, die, ja, met recht gezegd worden, hij is Gods zoon. En je moet zich wel beseffen dat die plaats kan niemand innemen. Niemand. Ook al zijn wij in Christus heilig, ook al zijn wij in God, zoals God naar ons kijkt in Christus, zijn we smetteloos en onbeschuldigbaar en zonder zonde en noem maar op allemaal. Al die heerlijke, geweldige feiten zoals God met ons om wil gaan, maar in onszelf zijn we dat niet. Dat moeten we ons goed bewust zijn. En hij was dat wel. Nou, en dan komt dat geweldige moment, waar Filippenzen 2 over spreekt, dat hij zichzelf leeg maakt en de vorm van een mens aanneemt en zelfs van een slaaf. En hij wordt mens. En, maar ook als mens is hij apart gezet van alle andere mensen in zoverre dat hij zonder zonde is. Dus Christus is echt heel bijzonder. Hij is echt, nou, je kan zeggen, nou, die is apart, heel apart, heilig. Nou, gelovigen zijn heilig, hoe zit dat dan? Nou, God heeft ook ons apart gezet voor zijn aangezicht van de rest van de mensheid. De rest van de mensheid is niet heilig, is niet apart gezet, wij zijn apart gezet. God heeft ons met hem in contact gebracht, in aanraking gebracht, door zijn Zoon, onze Heer, Jezus Christus. Wij zijn niet, wij zijn niet uit onszelf bij God terechtgekomen. Zo van, nou, dat is ook wat. Dan is God ontdekt. Nee, dat bewerkt God. En dat bewerkt hij in Christus. En het gaat zelfs zo ver dat God ons gezinsleden van hem noemt. Nou, ik zeg het wel meer, maar denk ik altijd een Pasen, weet je wel. Zo vroeger was dat bij ons het enige moment dat het hele gezin aan tafel zat. Omdat er gekookte eieren waren en zo. Nou, in ieder geval, dat ze de bereidheid hadden met Pasen om met elkaar te ontbijten. Nou. Gods gezin heeft, zo zie ik Gods gezin, hè, met z'n allen aan tafel. Nou, een hele grote tafel natuurlijk. Nou, we zijn gezinsleden van God. Maar dat zijn we niet aan onszelf geworden. Dat zijn we door Christus, door zijn werk, zijn wij door God geaccepteerd, geadopteerd, kan je zeggen. En zo zijn wij familie, gezinsleden van God geworden. Hij heeft ons met hem in aanraking gebracht door Christus. Nou, gaan we nog even praten over de heiligheid van Christus en wat daarmee samenhangt. Nou, dat woordje samen zit erin, hè. Ik heb dat maar wat daarmee samenhangt genoemd. Dat is weer dat tweede woord waarin onze tekst zegt dat wij onze heiligheid mogen voltooien. Daar ben ik nu mee bezig. Nou, om te beginnen heeft Christus dat gedaan. Heeft als het ware zijn heiligheid voltooid. Hij was heilig. En toen werd hij mens. En toen is hij niet ergens op een hoge berg gaan zitten. In een, voor zijn spelonk. Om te wachten tot de mensen naar hem toe kwamen. Zoals de goeroes dat zijn. Nee hoor. Christus is gelijk actief geworden. Gelijk. Hij werd mens. En hij werd slaaf. De vorm van een slaaf. Hij was geen slaaf. Maar hij nam de vorm van een slaaf aan, omdat hij God wilde dienen als mens. Ik ben gekomen om uw wil te doen, o God, schrijft de psalm. En de Hebreeënbrief gaat daar ook verder op in. Hij is gekomen om Gods wil te doen. Dat was het allereerste, Gods wil. En wat was dan Gods wil? Dat wij gered zouden worden. Dat is Gods wil, dat wij gered zouden worden. En dat is natuurlijk heel bijzonder, dat daar zo'n enorm groot offer door God en zijn Christus gebracht is, zo'n groot offer, om ons te redden. Het allerheiligste, mag ik het zo noemen, Christus, de allerheiligste, werd voor hen die onder de wet zijn, tot een vloek. En voor ons die zonder wet zijn, werd hij tot zonde gemaakt. Het allerheiligste werd vertrapt als het grofste vuil was je maar in kan denken. En dat moest gebeuren, omdat het anders ons overkomen was. Begrijpt u? Hij heeft het gedaan, en als wij vertrapt zouden worden, en door God ergens in nowhere land in de steek gelaten zouden worden, in een woestenij, dan is het alleen maar verdiend. Niemand is er rechtvaardig zelf niet, hè? Niemand is er die God serieus zoekt. Allemaal zijn we onnut geworden, hè? Romeinenbrief. Dat is zoals we zijn in onszelf. Niks waard, waardeloos. Dat zijn we. En Christus wilde waardeloos gemaakt worden, zal ik dan maar zeggen. Wilde tot zonde gemaakt worden. Omdat geen ander mens zelfs maar op één promiel daarvan kon komen uit zichzelf. Hij werd tot zonde gemaakt, omdat hij het enige was, de enige was, die bestond om een werkelijk offer te zijn. Juist hij die alle eer en dank en roem en lof van ons en van de hele schepping zou moeten ontvangen, die werd tot zonde gemaakt. Apart gezet om ons te redden. Christus Jezus in de vorm van God was apart gezet. Nou, ik heb dat nu wat geprobeerd uit te leggen. En hij kwam in de wereld waarin hij apart was, hè, onderscheiden was van alle anderen. Hij was zoon van God in overeenstemming met de geest van heiligheid, Romeinen 1 vers 4, om zondaars te redden. En dat redden, dat kan je nou als het ware van zeggen, ja, dat is nou die activiteit waar dat heiligheid nummertje 2 over spreekt, hè, dat samen heiligheid. Omdat hij ook één was, echt heilig. Zijn heiligheid, dat was onderdeel van hem. Dat had te maken met zijn goddelijkheid. Alle goddelijke eigenschappen, die waren in Christus en die zijn in Christus. Alle goddelijke eigenschappen, wat je van een God zou kunnen verwachten, dat is Christus. En hij heeft alles prijsgegeven, om heilig samenheid te worden. Om zondaars te roepen, om zijn heiligheid in de praktijk uit te werken tot de redding van heel de schepping. Apart gezet om ons te redden. En om door God te worden gebruikt. Nou, zo was Christus. En dat, en nou, net zei ik, daarin zullen we als het ware mogen denken dat we navolgers zijn van Christus. Of staat er ook dat we navolgers zouden zijn van Paulus. En dat is dan weer het bijzondere aspect wat betreft genade en verzoening. Maar Paulus zegt, zoals ik Christus navolg. Dus ten diepste is het zo dat wij Christus navolgen. Wij zijn apart gezet, we zijn geheiligd door God onze Vader. Want ook wij zijn gezonden, hè? En dat is op het moment dat wij apart gezet werden, dat onze heiligheid ontstond, werden we gezonden, zoals Christus gezonden werd in een wereld waarin dat ook zichtbaar zou zijn. Waarin anderen zouden herkennen. Hé, die zijn apart gezet. Die zijn apart. God ziet het, natuurlijk. Ook al struikelen we, ook al vallen we, ook al doen we niet de dingen die we als gelovigen wel zouden kunnen doen. Maar het zou ook zo fijn zijn als de mensen om ons heen het zagen. Dat God in ons iets uitwerkt, waar hij ons de middelen van geeft, met name zijn geest die in ons werkt en daarmee onze geest verandert. Dat we echt onderscheiden zijn van alle anderen die niet gelovig zijn, die dit allemaal niet weten. Wij zijn als het ware geplaatst als zoon van God om Die heiligheid, zoals God ons gemaakt heeft in Christus, om dat in actie te laten, om daar iets vanuit te ontwikkelen. God geeft daar ons de middelen voor. Gaan we op zijn uitnodigingen? Gaat u op Gods uitnodigingen? Ik heb het net al even genoemd, hè? Romeinen 12, vers 1. Wat is dan onze redelijke eredienst? Wat is dan de stap die we mogen doen, waar God ons toe uitnodigt? Stelt dan je lichaam tot een levend, heilig, heilig, daar komt dat woord weer, apart gezet, God welgevallig offer. God zegt, ik heb alles klaargemaakt. Ik heb alles ervoor klaargemaakt. Wil je zo dat wat ik je gegeven heb in geloof, wat ik je gegeven heb in Christus, wat ik je gegeven heb door mijn geest in je, wil je daarmee aan de slag? Ik nodig je uit dat te doen. Hoe moet het dan? Stel je lichaam tot een levend heilig God welgevallig offer. Hij vraagt ons niet om te sterven, hij vraagt ons juist om te leven. Het is een levend offer. En wat offeren we dan op? Al de vuiligheid van de wereld, dat offeren we op. Want dat zit in ons gebakken, in ons vlees. Paulus noemt dat de gezindheid van het vlees, dat is vijandschap met God. Nou, als gelovige, dan denk je toch ook wel eens bij jezelf, jongens, daar ben ik helemaal mee bezig. Ja, nou, dat is fantastisch als je dat denkt. Dan moet je dus niet meer daarmee bezig zijn, als je dat denkt. Maar je lichaam stellen tot een levend heilig God welgevallig offer. Fantastisch dat God ons daartoe uitnodigt en de deur wagenwijd openzet, omdat hij ons het geloof geschonken heeft en met het geloof zijn Heilige Geest in ons. Een uitnodiging die je mag afslaan hoor, moet je zelf weten. Ieder voor zichzelf. Want het is best. Toen ik nog niet zo lang tot geloof gekomen, even een uitstapje, ik neem mezelf een keer als voorbeeld. Het is meestal niet verstandig om jezelf als voorbeeld te nemen, maar goed, in dit geval een ervaring. Toen ik langzamerhand toch wel wat serieuzer werd met geloof en zo, dacht ik over Gods geest, Heilige Geest. Dan dacht ik, ja. Nou, ik wil best gelovig zijn en dingetjes doen, maar die Heilige Geest, dat zie ik helemaal niet zitten. Heilige Geest in me? Ik kan niet meer naar op zondag naar voetballen toe en ik kan niet meer dit en ik kan niet meer dat. En misschien heb je dat ook wel eens gedacht. Van nou ja, wat moet ik dan nu allemaal opgeven? Nou, je hoeft niks op te geven. Dat is fantastisch. Maar dan kom je pas tot ontdekking wanneer je daar serieus met God daarover praat. Dan kom je tot de ontdekking dat hij niks van je afneemt, maar dat hij dingen aan je schenkt. En het enige beroerde is dat wij kunnen niet zoveel ontvangen dat het ons volkomen overstijgt. Dus op het moment dat hij zijn geest in ons geeft en zijn belofte aan ons doet en zijn genade aan ons schenkt en we tot dat besef komen, dan verdwijnen de andere dingen uit ons leven. Die gaan over de horizon heen, zal ik maar zeggen. En die verdwijnen, omdat wat we gekregen hebben neemt de plek in van wat minder van waarde is. En dat is groei. Naarmate je meer Gods belofte en Gods gave gaat koesteren en dat belangrijk gaat vinden, dan verschuift vanzelf dat waar het een zit kan het ander niet zitten, zei mijn koor altijd. Nou, dat zei onze leraar fysica ook al. En geestelijk is dat ook waar. Het verdwijnt. Langzaam misschien, maar wel zeker. Daar waar God invulling geeft in ons, daar verdwijnt die gezindheid van het vlees. Nou, wat is nou onvoltooide, hè? Want we hebben het over het voltooien van heiligzamenheid. Jongens, ben ik niet te lang bezig eigenlijk. Nou, onvoltooide heiligzamenheid, hè? Dat nummertje 2. Die actie die voortkomt uit het feit dat God ons heiligheid geschonken heeft. Nou, een voorbeeld daarvan, en ik wil onszelf niet als voorbeeld nemen hierbij, want stel je voor dat ik straks ineens hele lange gesprekken moet gaan voeren. De Corinthiërs, laten we die maar eens nemen, want die staan wel bekend als ras-echte doerakken. Hè? Dat is toch zo? Het zijn net Rotterdammers. Het was een havenstad. En daar, nou, daar bloeiden en tieren. Tieren is dat? Dat is, ja, planten tieren ook, hè? Je hoort ze niet, maar ze tieren wel, zou ik maar zeggen. Nou, en ze groeien. Nou, daar groeit alle onheiligheid welig in zo'n havenstad. En ik heb op de Kaap gewerkt, 10 jaar lang. Nou, dat is nou allemaal nieuwbouw. Dat is gek, hè? Als het nieuwe komt, verdwijnt het oude. Dus het wordt zo langzamerhand best een leuke wijk. Maar vroeger was dat nou een wijk waar de zeemannen heen gingen, die al 3 maanden zonder vrouw waren. En ja, die gingen daar gezellig zitten praten met zo'n vrouw en zo. En, maar toch, het is allemaal een beetje schemerig. En ja, van het een kwam wel eens het ander. Dat gebeurde in Korinthe, dat gebeurt in Rotterdam. Het is nu eenmaal zo. En maar die Corinthiërs, en misschien in tegenstelling met die zeelui, dat weet ik niet, maar die Corinthiërs worden in Gods woord genoemd als zijnde geroepen heiligen. Die Corinthiërs waren apart gezet, waren gelovigen. Het enige wat ze eigenlijk niet zo goed begrepen is, hoe werken we dat nu uit? Partijschappen, oh zo werken jullie thuis met partijschappen, oh je gaat daarheen, nou als die spreekt ga je daarheen en ik ben van die en nou die vind ik toch beter hoor en als die spreekt, nou dan kom ik niet, nou enzovoort, hè. Partijschapjes, dat gebeurde gewoon in Korinthe volop. Het was een feit dat ze apart gezet waren, want ze zijn geroepen heiligen zijn nu eenmaal apart gezet door God, maar ze handelden. Althans, een deel van die leden van die gemeente in Korinthe, die handelden niet als heiligen. Paulus schrijft zelfs dat er sommigen zondigden zo erg als zelfs bij ongelovigen in de wereld niet voorkwam. En dan noemt hij nog voorbeelden. In veel aspecten waren ze bezig met de wereldse dingen, met in de gezindheid van het vlees. Nou, dat kan je zeggen, dat is nou een onvoltooide heilig samenheid. He, dat samen, dat was dus wat met heiligheid zou samenhangen, wat getoond kan worden, wat in ons gedrag door God gebruikt wordt om zonder woorden evangelie te verkondigen. Dat is wat. Waarin zijn wij dan heilig en apart gezet? Nou, we zijn apart gezet van de weg die de wereld gaat van ongelovigen. We zijn apart gezet van wetteloosheid en duisternis. We weten toch dat we leven in de boze eon. En nou is het kenmerkende feit van deze eon, dit grote tijdperk waarin we leven, als die boos is, dan zijn de dagen ervan ook boos. En de dingen die je tegenkomt in die jongen zijn boos. Allemaal, waar leiden die toe? Uiteindelijk leiden die tot de dood. Want de gezindheid van het vlees is vijandschap met God. En uiteindelijk leidt dat tot een niet komen tot die relatie met God. De weg van de wetteloosheid. Ja, en als u zegt van ja, maar dat zie ik helemaal niet, want mijn buurvrouw, als ik daar naar kijk, dat is zo aardig. Ja, ze gelooft niet, maar ze is hartstikke aardig. Nou, ik wil dat gelijk aannemen. Als u dat zo ziet, dan wil ik dat gelijk aannemen. Maar daarmee is niet bewezen dat dit tijdperk, deze jongen, niet boos is. Maar het denken van de buurman of het denken van de buurvrouw die zo aardig is, is toch een denken in overeenstemming met de wereld. We noemen dat in overeenstemming met de geest van de tijd. Zo heet dat eigenlijk, hè? De geest van de tijd. En alleen zij die door God apart gezet zijn, die dus het geloof ontvangen hebben, die zijn vanuit de duisternis overgezet in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Liefde en licht. Hè? Duisternis en licht staan tegenover elkaar. Maar duisternis en liefde staan ook tegenover elkaar eigenlijk. Daarin. We zijn overgezet vanuit die duisternis. En zij die dus niet apart gezet zijn, die zijn in die duisternis gebleven. Ja, daar kunnen ze niks aan doen. Dat is roeping. En dat is ook de reden dat we fatsoenlijk met hen die niet geroepen zijn omgaan. Met hen die buiten staan is het zo dat we daar niet verachtelijk op neerkijken. Stel je voor dat God een van de gelovigen gebruikt om zo'n buitenstaander alsnog te roepen. Dat kan toch? Evangelieverkondiging door heilig samenheid. Dat wat samenwerkt met onze heiligheid. Het besef dat God ons met zich verzoend heeft, is zelfs bij gelovigen nauwelijks bekend. Laat staan bij ongelovigen. Maar als we het weten, leven we gewoon anders dan andere mensen. Kijk, 50% van de Amerikanen die was voor Trump. Nou, 50,1 geloof ik. Nee, minder dan 50%, maar vanwege dat rare kiesstelsel waar werd hij toch president. En dus de andere helft was tegen. Als je voor zo iemand stemt, dan heb je bepaalde verwachtingen en gedachten over zo iemand. Als je tegen iemand stemt, heb je dat ook. Dus er is een bepaalde kennis van met wie je in zee gaat en met wie je juist niet in zee gaat. Nou, langzamerhand komt meer dan de helft ervan achter dat ze beter niet met hem in zee hadden kunnen gaan. Maar goed, dat is een andere zaak. Maar als je onbekend met iets bent, dan is dat iets wat je niet, ja, wat je niet zo makkelijk zoekt. Waar je ook geen waarde aan hecht. Maar omdat wij het wel weten, dat de verzoening is bij ons bekend, leven wij anders dan al die mensen die dat niet weten. Er zijn zoveel mensen, zelfs gelovigen, die niet weten dat God ons de krenkingen niet toerekent. Dat wij de vergeving ontvangen hebben van onze krenkingen naar de rijkdom van zijn genade. Nou, als je over rijkdom van genade denkt, dan moet je denken de hoogte, de breedte, de diepte, de lengte en de alles overstijgende liefde van Christus. Wat daar aan ten grondslag ligt, aan die genade. God rekent onze krenkingen niet toe. God spreekt ons vrij, hij rechtvaardigt ons, niet omdat wij rechtvaardig zijn, maar omdat Christus rechtvaardig is en voor ons die dat offer gebracht heeft, door zijn geloof, door het bloed dat hij stort op Golgotha, daarom zijn wij vrijgesproken. Ik zou zeggen, wat een genade. Paulus spreekt in een hoofdstukje terug over dat we breder moeten worden, ruimer moeten worden. Ja, dat wil niet zeggen dat we dat op de weeg gaan moeten zien, maar dat ons hart ruimer, breder wordt. Kijk, waarom heeft God ons die verzoening bekendgemaakt? Nou, dan moet je maar eens nalezen in 2 Korinthe 5, vanaf vers 19 geloof ik. Daarin wordt als het ware gezegd, wij hebben de boodschap van de verzoening ontvangen. Wij zijn ambassadeurs om die van de verzoening. Ambassadeurs, wat betekent dat? We zijn niet van de wereld, maar we zijn wel in de wereld. De Amerikaanse ambassadeur, die woont, als ik het goed heb, in Den Haag. En dat huis, dat staat als het ware op een stukje grond van Amerika. Wij zijn apart gezet en eigenlijk zijn wij geplaatst in een omgevingtje. Ieder van ons zijn geplaatst in een omgevingtje, zoals die ambassadeur van Amerika dat is, namelijk op het plekje dat God ons toewijst. Nou, en dus bemoeien we ons niet met de zaken van de boze eon, maar we maken de belangen bekend, hè, zoals de Amerikaanse ambassadeur de belangen bekend maakt van Amerika, en in Amerika de belangen van ons bekend maakt, omdat je toch tot samenwerking wil komen, zo maken wij de belangen van Christus bekend. En we zoeken niet ons eigen belang, want dat doet alle mensen, maar wij zoeken het belang van God en van Christus. En dat maken we bekend. Ons hart moet breder worden. We zouden We zouden niet ongelovigen af moeten wijzen. Wat je wel af moet wijzen is dat je met hen meegaat in hun gedrag. Maar je houding naar ongelovigen is juist één van het bekendmaken van de verzoening. Weet je hoe dat heet in mijn Griekse jargon? Heilig samenheid. Dat wat met heiligheid samenhangt, ons gedrag, de manier waarop we in de wereld staan, de manier waarop God door de leiding van zijn geest de heiligheid die we van hem ontvangen hebben uitwerkt in ons leven. Paulus schrijft van diverse gemeentes dat alom van hun geloof gesproken wordt. Zal ik een keer bij jullie in de straat vragen? Of er bij de buren alom en de hele straat van ons geloof gesproken wordt? Nee toch, ik ga nog niet controleren. En van de straat erna en de rest van de stad. Over heel de wereld, zegt Paulus zelfs. Wordt van ons geloof gesproken. Omdat we ambassadeurs zijn van de verzoening. Maar je mag niet delen met hen en samengaan in een wandel van oneer. Wij voltooien onze heiligheid door in genade te handelen. Met andere woorden, wij hebben van God genade ontvangen in Christus. Wij zijn begenadigd in de geliefde. En wij mogen dus ook hen in genade behandelen. En in alle dingen in genade handelen. We leven in de wereld, maar we zijn niet van de wereld. Heb je? We staan op een stukje geestelijk grondgebied van God. Nou, op twee manieren kan je spreken over de verontreiniging in de wereld. Namelijk de verontreiniging van het vlees, Galaten 5 vers 21. Dan noemt Paulus allerlei voorbeelden van onreinheid. Nou, ik denk, ik ga dat voorlezen, maar er stonden er zoveel, dan denk ik, straks ben ik er 5 minuten mee bezig. Dus leest u dat zelf maar even, hè, want vlak daarna komt Galaten 5 vers 24 uit mijn hoofd gezegd, dan gaat het over de vruchten van de geest. Ja? Maar in Galaten 5 vers 21, over alle onreinheid, hoererij, toverij, dat zijn er maar 2 van zoveel. Maar dat komt voort uit de gezindheid van het vlees. Het vlees, we zijn stervend. En het vlees, de gezindheid van het vlees, is vijandschap met God. Dus al de dingen die we vanuit het vlees willen doen, weet het is vijandschap met God. En God heeft ons gebed gegeven op het moment dat we toch de neiging hebben om terug te vallen in die gezindheid. God heeft ons het gebed gegeven dat we onze gedachten mogen behoeden en bewaren, in verzekerde bewaring, in Christus Jezus, door de vrede die alle verstand erboven gaat. God geeft ons de middelen om ook die heilig samenheid tot uitdrukking te brengen. En dan is er de verontreiniging van de geest. Dat is een andere manier, dus de ene is de benadering. Dat vanuit het vlees vandaan. De andere is de invloed naar onze geest. En dat komt voort om uit de weigering om Gods uitspraken aan te nemen. De geest die nu werkzaam is in de zonen van de weerspannigheid. God bewerkt dat, maar wij weten dat niet. Hoe God dat bij een ander bewerkt. Dus we mogen er niet van tevoren op uitgaan, oh, die zal wel in de geest van de weerspannigheid zitten. Helemaal niet. Wij mogen hem in genade behandelen. En benaderen met als ambassadeurs. En God bepaalt hoe die dat uitwerkt. Nou, Efeze 3, als ik het goed heb. Die spreekt dan over dat we tot geestelijke groei mogen komen. Tot volwassenheid. Of is Efeze 4? Ja, Efeze 4 is het. Hè? Tot groei mogen komen, tot volwassenheid. God heeft leraars. En evangelisten aangesteld om ons aan te passen. Dat we het niet meer van het vlees verwachten, maar van de geest. Van Gods leiding. Nou, dit is het slot. Conclusie als het ware over heilig samenheid. Mogen hij nu, de God van de vrede, jullie geheel en al heiligen. Nou, dat geheel en al, dat wijst erop dat dat niet hetzelfde is als de heiligheid die we in God al ontvangen hebben, maar dat dat te maken heeft met een proces dat dat ook in onze wandel naar voren komt. Mogen hij ons geheel en al heiligen. Want in Christus zijn we heilig, onbeschuldigbaar, zondeloos. Maar in de Heer, hier op aarde, hebben we nog te kampen met al die aanvallen, die geestelijke en die lichaam, die aanvallen vanuit het vlees vandaan. Dat mogen hij nu, de God van de vrede, vrede, verzoening, jullie geheel en al heiligen, en mogen jullie ongeschonden geest en ziel en lichaam onberispelijk in de aanwezigheid van onze Heer Jezus Christus bewaard worden. En dan, gelukkig, volgde dan, hij is trouw. Hij zal het doen. Kijk nooit terug op een goede daad van jezelf alsof jij dat gedaan hebt. Hij is trouw, hij doet het, hij werkt het in ons uit. En dan, die andere plaats waar dat heiligzamenheid voorkwam, mag echter de Heer jullie doen toenemen en overvloeien in liefde voor elkaar en voor allen. Net als ook wij van jullie. Om jullie harten onberispelijk in heiligheid, heiligzamenheid, zal ik maar zeggen, dat samenhangt met heiligheid, om jullie harten onberispelijk in heiligheid stevig te maken voor onze God en Vader, in aanwezigheid van onze Heer Jezus met al zijn heiligen. Tot zover. Dank jullie voor het geduld.